Zullen we met elkaar het gedeelte lezen waar straks onze broeder Jacques over zal spreken. Dat is Efeze 5, vers 22. En dan het hoofdstuk uit. Efeze 5, vers 22. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is, en hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo lief hebben als uzelf. En de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.
Het is goed om elkaar vanavond weer te ontmoeten. En ik hoop dat u dat ook zo ervaart. En dat je met een verlangen bent gekomen wat de Heer vanavond tot u, tot jou te zeggen heeft. Ik denk dat er soms ook wel wat verkeerde gedachten over zijn. Misschien denkt u vanavond, nou het gaat echt vanavond over huwelijksonderwijs. Nou, dat is niet de eerste betekenis van dit stukje. Het gaat er niet om vanavond hier neer te zitten en huwelijksonderwijs te ontvangen. Al kunnen we er natuurlijk wel heel veel principes uit leren. Laat dat heel, heel duidelijk zijn. Een ander is hier misschien naartoe gekomen en die denkt, nou vanavond horen we eindelijk eens dat de gemeente de bruid is. Nou, ook daar ga ik me niet over uitlaten. Is dat nou Israël of is dat de gemeente? Ik geloof ook dat dat niet de insteek is van dit stukje. Maar wat is het dan wel? Nou, ik geloof dat Paulus het beeld van het huwelijk gebruikt om het unieke van de gelovigen en de Heer Jezus te duiden, duidelijk te maken. Dus Paulus die gebruikt het beeld van het huwelijk om die bijzondere intimiteit tussen de gelovigen en de Heer Jezus duidelijk te maken. Hij geeft ons een plaatje. En het is natuurlijk liefde, dat laat zich niet verklaren, toch? Dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk. En dat geldt zowel voor onze liefde naar de Heer Jezus, maar ook zijn liefde naar ons. Paulus zegt, nou ik zou je met je helpen. En ik ga je vanavond een plaatje geven van een Bijbels huwelijk. En de verhoudingen binnen zo'n huwelijk, dat zegt iets over de Heer Jezus, over zijn positie in onze relatie. En het zegt iets over mij en mijn positie in die relatie. Dat is de insteek. En als u de Efezebrief gevolgd heeft, dan is daar ook een opbouw in zichtbaar. Het gaat over de zegeningen die ons in de Heer Jezus ten deel zijn gevallen. Onze positie, de eerste drie hoofdstukken, onze conditie, hoe leven we, de laatste drie hoofdstukken. En hij begint nu een beetje naar het einde te gaan met de brief en hij zegt, nou ik wil je nog een mooi plaatje geven. Het plaatje van het huwelijk. En daarmee kunnen wij dus duidelijk krijgen hoe de verhoudingen binnen de relatie zijn, maar ook hoe diep de liefde van God is jegens ons. En liefde vraagt om wederliefde.
En daar gaat het om. Dus al die andere vragen, daar kan je vanuit dit gedeelte ook wel een antwoord op geven. He, dus als het gaat om huwelijksonderwijs, als het gaat om wie is nou de bruid. Maar dit is de eerste insteek. En dat moeten we even goed vasthouden. Paulus, hij geeft in Efeze 5 onderwijs over de gemeente aan de hand van het beeld van het huwelijk. En wat ik ook nog vooraf wil zeggen is dit. Dus het is allemaal nog inleiding. Het is ook een heel actueel onderwerp. In de discussie die we in onze maatschappij hebben over transgenders en dat soort dingen allemaal. We zien hier heel duidelijk dat er een bepaalde scheppingsorde is. Heel de discussie over homoseksualiteit, noem maar op. Dit is een spannend gedeelte in het licht daarvan. En ik geloof dat die discussie alleen maar heftiger zal gaan worden. En soms denk ik wel eens, die visie wordt aan ons opgedrongen. Het lijkt wel een soort van terreur. En ik geloof dat dat ook met de eindtijd te maken heeft. En vanavond, die aantal versen die we gelezen hebben, geven duidelijk onderwijs over Gods idee over één man en over één vrouw die zich aan elkaar verbinden. En het laatste wat ik wil zeggen is dit. Het kan voor sommigen misschien ook wel een heel gevoelig onderwerp zijn, omdat ze of zelf niet getrouwd zijn en alleen door het leven gaan in die zin. En dat misschien wel heel moeilijk vinden. Of dat er onder jullie ook zijn en die zijn er die verliezen hebben geleden. En die juist met een thema als deze hun man of hun vrouw missen. Dus dat wil ik wel van tevoren gezegd hebben. Maar ik hoop dat we elkaar hierin meenemen en openstaan voor wat de Heer te zeggen heeft. Over uw persoonlijke relatie, jouw persoonlijke relatie met hem. En het unieke, het bijzondere daarvan. Dat is eigenlijk de kern. Maar dit wilde ik wel vooraf zeggen. Blader met mij naar Genesis hoofdstuk 2. Genesis hoofdstuk 2. Want wat Paulus uitwerkt in de Efezebrief, dat zien we al in het eerste Bijbelboek. En daar zien we heel duidelijk in dat God de schepper is. Dat hij een bepaalde orde aanbrengt en dat hij ook de mens geschapen heeft. Wat lezen we in Genesis 2 vers 18? En dat is misschien wel de kerntekst. Dat is de sleutel om het vanavond te begrijpen, maar ook om je dieper te verwonderen over het feit dat je een kind van God mag zijn. Dat je in die intieme relatie bent gekomen. Wat staat daar? In Genesis 2 vers 18. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Vers 21. En toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had, tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Dat is een heel bijzonder stukje dit. De Heere God zegt in vers 18, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp geven tegenover hem. En ik geloof dat een andere vertaling zegt, iemand die bij hem past. Dat is toch wel mooi. Dat is zoiets wonderlijks. Hij geeft Adam een hulp tegenover hem. Adam, het is niet goed dat je alleen bent. Adam, hij was de eerste mens. Ik ga iemand als hulp tegenover je geven. Iemand die bij je past. En die ander die ik tegenover jou ga stellen, die bij jou past, jullie samen ga ik tot een eenheid maken. Wonderlijk iets. waardoor jij tot je doel gaat komen en waardoor zij tot haar doel gaat komen. Dat is mooi. Een hulp tegenover haar, hem, iemand die bij hem past. En nu is het wonderlijk, Eva die komt voort uit de zijde, uit de rib van Adam. En als je de lijnen doortrekt, dan zien we hier allereerst de intimiteit tussen man en vrouw. Die bijzondere verbondenheid. En die lijn kan je doortrekken tussen de bijzondere verbondenheid, die unieke relatie tussen de Heer Jezus en de gelovigen. Hier zie je dat beeld al terugkomen. Maar het is wonderlijk dat Eva uit de rib, uit de zijde van Adam is voortgekomen. Want toen de Heer Jezus hing aan het kruishout van Golgotha, toen kwamen op een gegeven moment de soldaten. En zij wilden zijn beenderen breken. Ik kan daar nu niet verder op ingaan, maar als u in Israël bent geweest en u bent in Nazareth Village geweest, dan heeft u daar een rondleiding gehad. En daar leggen ze uit dat die benen gebroken werden, omdat iemand die aan het kruis hing, die kon nog steunen op een dwarsbalkje wat op het kruis stond. En daarmee verlichtte hij de pijn, want hij verhoogde zijn lichaam, zodat zijn longen meer lucht hadden. Maar doordat hij steeds die beweging maakte, duurde het stervensproces langer. En op een gegeven moment braken ze de beenderen, zodat hij die steun niet meer kon maken. En dan was het leven eerder ten einde. En toen ze bij de Heer Jezus kwamen, toen waren zijn beenderen niet. Toen hoefden ze zijn beenderen niet te breken, conform de profetie. En dat is het bijzondere. Maar wat er toen gebeurde is dat ze een speer in zijn zijde staken. Daar gaat het mee om. En wat kwam daaruit? Water en bloed. En water heeft in de Bijbel verschillende betekenissen. Het is een beeld van het woord. Het badwater van het woord hebben we vanavond gelezen. Maar het is ook een beeld van de Heilige Geestwater. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste voortvloeien. Dit zei de Heer Jezus met het oog op de Heilige Geest. Water, beeld van het woord, Heilige Geest. En het bloed. En het bloed spreekt van reiniging, van vergeving. Nou, ik hoop dat er bij u al iets begint te dagen. De eerste mens, Adam, hij ontving een vrouw uit zijn eigen zijde. En die twee zullen tot één vlees zijn. Maar mag ik het eens vanavond zo zeggen, dit is voor mij zo bijzonder. En dan kunnen we eigenlijk al naar huis toe. De Heere God zei tegen de Heer Jezus, het is niet goed, de Heer Jezus, de laatste Adam, de laatste mens, dat je alleen bent. Ik zou iemand tegenover je geven. Een hulp tegenover je, iemand die bij je past. En ik geloof dat de gelovigen vandaag zijn. Dat zijn u, jij en ik. Dat is iets wonderlijks. En wij zijn gereinigd. Gewassen door het water. Door het waterbad van het woord. Eén keer voor het eerst en steeds weer opnieuw. De geest van God is in ons komen wonen. En het bloed van Jezus Christus heeft ons vergeving geschonken. Ook wij zijn als het ware uit de zijde voortgekomen. Zoals het bij de eerste Adam was. Eva kwam eruit voort. Een hulp tegenover hem. Iemand die bij hem past. Zo was het ook bij de Heer Jezus. Het is niet goed dat hij alleen zou zijn. Een hulp tegenover hem. Iemand die bij hem past. Wonderlijk toch of niet? En als u die twee plaatjes, Genesis 2 en Efeze 5 naast elkaar zet, dan komt u tot verwondering en dan komt u als vanzelf in aanbidding. Want hier ligt het fundament. En die twee, Adam en Eva, zullen tot één vlees worden, maar ook die andere twee. De Heer Jezus en de gelovigen, ze zijn gemaakt tot een nieuwe eenheid. En dat is zo wonderlijk. En ik ben vandaag dus iemand die niet naast de Heer Jezus wandelt in die zin, maar ik ben helemaal één met hem geworden. En dat kunt u bijna niet geloven. Maar we zijn iemand, u bent iemand, ik ben iemand die bij hem
pas. We zijn klaargemaakt. We worden geschikt gemaakt. Dat is wonderlijk. En waar het om gaat, en ik geloof dat Paulus dat duidelijk wil maken, want dit kan je toch bijna niet geloven, of begrijpen in ieder geval niet. We geloven het. Maar dit unieke wil Paulus in Efeze 5 duidelijk maken. En hij noemt dat, we hebben dat woord ook gelezen, een mysterie. Dat wil zeggen een verborgenheid. En dan staat er in het vers ervoor, heel specifiek, hij sprak over die bijzondere eenheid. Nou, we moeten eigenlijk even 5 minuten stil worden. En dat u erover nadenkt en jij erover nadenkt hoe geweldig dat in elkaar zit. De eerste en de laatste Adam. De zijde van beide en wat daaruit voort is gekomen. En dat dat door God gemaakt wordt tot een bijzondere, unieke eenheid. Als ik naar mijn eigen leven kijk en waar ik vandaan kom, dan had ik nooit verwacht dat ik in zo'n intieme relatie zou treden. Met de God van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die zich in Jezus zijn zoon heeft geopenbaard. Wie ben ik? Ik had geen rechten. Ik had niks verdiend, het is pure genade. En Paulus die wil die Efeziërs niet alleen in verwondering brengen, maar hij wil dat ze vanuit die werkelijkheid gaan leven en een leven van aanbidding gaan leiden. Ja, als je dit ontdekt, dan kan je veel missen in je leven. Maar dit is het allergrootste, de rijkste zegen die ons ten deel heeft kunnen vallen. De wonderlijke eenheid met de Heer Jezus. Het is niet goed dat de mens, Adam toen de eerste en de laatste, de Heer Jezus, alleen zei. Ik ga iemand geven die bij hem past. De gemeente, de gelovigen. En hierin zien we, in beide plaatjes, in beide pasfoto's, laat ik het zo zeggen, een bijzondere intimiteit en verbondenheid. En bladeren nu even naar Efeze hoofdstuk 1. Daar hebben we een vers gelezen, ik denk de tweede avond, dat dat nog eens bevestigt. Efeze hoofdstuk 1. Daar staat in vers 22, en hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, en dan komt het, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Als het niet in de Bijbel zou staan en ik zou het u vertellen, zou het bijna niet geloven. Dat is ook een wonderlijke zin, maar dat heeft met die unieke eenheid te maken. Want hier staat, die zijn lichaam is, dat zijn wij, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Ik heb broeder Dato Steenhuis een keer horen zeggen, en daar mag u over denken wat u wil, maar hij zegt, wij completeren de Heer Jezus. Dat is natuurlijk een gedurfde uitspraak, dat begrijp ik wel. Maar het, waar Paulus naartoe wil is, ik wil dat unieke, dat bijzondere van de gemeente duidelijk maken. We vormen één geheel, de vervulling van hem die alles in allen vervult. De vervolmaking van de Heer Jezus, mag ik dit zo zeggen. En dat is zo'n unieke relatie, dat zowel in Genesis als in de Efezebrief, we gaan naar hoofdstuk 5, waar we dat gelezen hebben, Paulus dat beschrijft als zijnde één vlees. Eén vlees. Nou, als u een beetje bekend bent met de brieven van Paulus, dan spreekt hij vaker over die eenheid. Dat deed hij niet alleen aan de gelovigen in Efeze, want dat mysterie, ik ben blij dat hij dat woord gebruikt, ging hun ook boven hun vermogen uit, hun denkvermogen uit. Maar hij schrijft het ook aan de gemeente in Rome op een hele andere manier. Maar in Romeinen 6 vers 5 schrijft hij over, wij zijn met de Heer Jezus samengegroeid, zegt de MBG-vertaling. En de herziende Statenvertaling, we zijn met de Heer Jezus één plant geworden. Dat is een heel ander beeld. Daar wordt het beeld gebruikt van enting. Je hebt een onderstam van een ene plant met de ent van de andere en die twee vormen samen één nieuwe plant. De Heer Jezus, de onderstam, de wortel,
Wij de end. Ook een bijzondere eenheid. En die twee groeien uit tot één en dragen heerlijke vruchten. En zo zie je ook het beeld van het huwelijk. Ook een plaatje om het bijzondere maar weer dicht bij ons hart te brengen. Het beeld van het huwelijk. Zij zullen tot één vlees zijn. Intimiteit. Nauwe verbondenheid. Een nieuwe eenheid. Helemaal aan elkaar verknocht. Laat ik het zo maar zeggen. In de Bijbel is dan ook 1 plus 1. 2 zouden mijn kinderen zeggen. Maar in de Bijbel is het 1. Die ene en die andere ene worden tot één nieuwe gemaakt. Of dat nou over Romeinen 6 gaat. 1 nieuwe plant. Als het over het huwelijk gaat, zij zijn tot één vlees geworden. Helemaal met elkaar verweven. Maar dat brengt ons ook bij een ander punt. Daar mag dus ook niets en niemand anders tussenkomen. Als de Heer Jezus, als de Heere God dat zo bijzonder gemaakt heeft, de schepper, dan mogen we daar niets en niemand tussen laten komen. In het natuurlijke leven niet. Maar het gaat hier om de bijzondere eenheid ook tussen de gelovigen en de Heer Jezus. Ook in ons geestelijke leven niet. En dit is zo belangrijk. Wij zijn daarin dus verantwoordelijk. We kunnen vanavond, ik hoop dat je die twee plaatjes, al zou je die alleen maar mee naar huis nemen. Genesis 2, Efeze 5. Als je daarover nadenkt, zeg je nou, het is bijzonder, het is uniek. Ik ben deel daarvan. Ik heb daar deel aan gekregen. Dan ben je bevoorrecht. De Efezebrief noemt dat, dan ben je gezegend. Maar je moet natuurlijk wel op de juiste manier met je zegeningen omgaan. En hoe komt het dan? Dat als dit zo bijzonder is, dat mensen sowieso in het natuurlijke huwelijk, het aardse huwelijk, als in dat geestelijke huwelijk, toch altijd denken dat het gras bij de buren groener is. Dus je kan hier vanavond zitten en zeggen, bijzonder, dat God dat zo bedoeld heeft en dat dat in de Efezebrief naar de Nieuwtestamentische gemeente zo toekomt. Hoe komt het dan toch dat velen elders hun heil zoeken? Dat is toch vreemd, of niet? In het aardse huwelijk noemen we dat hoererij. Maar in het geestelijke huwelijk wordt dat ook gewoon hoererij genoemd. Geestelijke hoererij. En dat is, denk ik, vandaag zeer, zeer actueel. Daar waar God mee begonnen is, als zijn orde, zijn schepping, zijn plan, zijn idee, zien we dat dat in de laatste dagen zwaar onder druk staat. Sowieso het aardse huwelijk, maar ook het geestelijke huwelijk. We vechten niet meer bijna. Ook geestelijk niet. En je bent er dus niet om vanavond te zeggen, nou, het is een mooi plaatje. Het spreekt me wel aan. Nee, het is ook iets waar we verantwoordelijk voor zijn om het te koesteren en het te beschermen. En vooral de mannen, als het gaat om het aardshuwelijk, zijn daarin verantwoordelijk. De meeste dingen in de Bijbel, wat betreft het huwelijk, staan geschreven aan de mannen. En wat is het dan jammer dat vandaag de dag er zoveel slappe mannen zijn. Velen die geen koers hebben, geen visie hebben voor hun huwelijk en voor hun gezin en noem maar op. Zover zelfs dat in de gemeente de verantwoordelijke taken, ja, daar zijn geen mannen meer voor. Ja, dan nemen de vrouwen het over. En dan krijgen zij soms het verwijt, ja, die vrouwen tegenwoordig, maar weet u wat 9 van de 10 keer de reden is? Dat de mannen hun verantwoordelijkheid niet nemen. Het gaat erom dat we dat bijzondere, unieke, wat God gegeven heeft, koesteren, beschermen en bewaren. En nu weet ik, voordat ik er allerlei vragen en mails over krijg, ik weet van de gebrokenheid in deze wereld, maar ik wil toch ook in deze dagen vasthouden aan het Bijbelse model zoals door God zelf ingesteld is. En als we dit op ons in laten werken, als dit echt helder is, en we zien dit als een instelling van de Heere God. En nou kom ik met een scherpe opmerking. Dan hoef je toch geen moeite te hebben met de plaats, de plek die God aan u, aan jou als man of als vrouw heeft toegewezen. Als dit nou het unieke plaatje is. Door de schepper bedacht. Hij die ons gemaakt heeft. Dan hoef je daar toch geen moeite mee te hebben, want dat is dan de plek waarin je als vrouw of als man tot je doel gaat komen, tot je bestemming gaat komen. Waarin je echt floreert, bloeit en groeit. Toch? Wat is het dan heerlijk? Nou, het klonk nog niet echt van harte, die amen uit de zaal, maar ik hoop dat het wel in het hart zo is. Maar als je je plek dus inneemt zoals God het bedoeld heeft, dan floreer je. Dan groei je, dan bloei je, dan draag je vrucht. Dus wat is mijn verlangen, in mijn geval als man, om de plaats in te nemen, te zoeken, die in te nemen, die God voor mij bestemd heeft. Want blijkbaar als ik op mijn plaats ben, dan komt mijn schepper aan zijn eer. Dan ben ik tot zegen, ik kom tot mijn doel, maar ook mijn vrouw met wie ik leef en voor wie ik verantwoordelijkheid heb, zij bloeit op. Zij floreert. De keerzijde is ook waar. Als wij Gods ordening en Gods instelling los gaan laten, dan is chaos en ontbinding het gevolg. En in die tijd leven wij vandaag. Binnen en buiten de gemeente. Wat betreft het aardse huwelijk, maar ook wat betreft het geestelijke huwelijk. En het heeft nagenoeg altijd te maken met het loslaten van het Bijbelse principe. Dit was mijn eerste punt. Ik heb er 3. Het is niet goed dat de mens alleen zei. Ik ga je een hulp tegenover je maken, stellen. Iemand die bij je past. De plaatjes heb je helder. Nou, wat is nou de plaats van de vrouw? Daar gaat vers 22 tot 24 over. En nu heeft elke brief... Als u een brief schrijft, dan is die ook geadresseerd aan iemand, toch? Als je een kaart stuurt, dan zet je een adres erop. Nou, deze versen, het zijn er niet veel hoor. 22, 23 en 24. 3 versen. Die hebben ook een adressering. En wat is de adressering van deze 3 versen? Geadresseerd aan de vrouwen. En hoe komt het dan dat heel veel mannen misschien vanavond een stootje geven en zeggen, hé, het is helemaal niet aan jou geadresseerd. Dus je moet niet de post openmaken die niet voor u, voor jou is bestemd. Je hebt je handen vol, je komt zo aan de beurt. Je hebt je handen vol aan je eigen post. Maar dit is heel typisch. Vrouwen, wees uw mannen onderdanig. En wat zeggen we? Ja, hoor je het nou een keer? Van mij neem ik niet aan. Maar die beste man daarvoor aan, die heeft het gezegd. En sterker nog, het staat in vers 22. Maar dat is niet de insteek van Paulus. Weet je wat het mooie is? Elke geestvervulde vrouw verlangt ernaar haar positie vanuit de Bijbel in te nemen. En het initiatief tot die onderwerping, die onderdanigheid, moet bij haar vandaan komen. Begrijp je? Op het moment dat zij de principes verstaat, heeft zij een verlangen om dit ook te praktiseren. Dus ik moet als man, ik kom daar straks nog wel op, zodanig voor mijn vrouw zijn, dat dit als vanzelf, dit verlangen bij haar naar boven komt. Dat is gezond. Dus die eerste vers die we gelezen hebben, die zij voor een vrouw bestemt. De onderwerping van de vrouw aan de man is een vrijwillige onderwerping. Een vrijwillige, dat mag je wel erbij zetten. En door haar onderdanigheid erkent en aanvaardt zij, nou komt die, de autoriteit van Christus in haar leven. Daar gaat het om. En dat is belangrijk. Dus het heeft niks met die man te maken. Het heeft niks met allerlei vreemde opmerkingen te maken die ik vandaag hoor over de rol van man en vrouw. Nee, het heeft allereerst te maken als zij die plek inneemt. Zij aanvaardt, erkent de autoriteit van Christus. En dat is haar hoogste doel. Amen. Die vrouw die wil onder de heerschappij van Christus leven. Zijn autoriteit aanvaarden in haar leven. En naar zijn principes leven. Omdat ze één ding heeft ontdekt. Als ik mijn plek inneem, komt mijn schepper aan zijn eer. Ervaar ik zelf de zegen en ben ik tot zegen voor mijn omgeving. Kijk, dan is gelijk heel de discussie weg. Als je het in het juiste licht zet. Is toch geweldig? Kijk, je moet mij niet laten
schilderen of laten witten of behangen of enig. Daar ben ik niet voor bestemd. Ik kan dat niet. Dus je moet me inzetten daar waar mijn kracht ligt, daar waar mijn bestemming ligt. Daar waar ik floreer. En ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan die niet voor mij bestemd waren. Nou, dan ga je boven je macht werken, dat hou je niet vol. En langzaam maar zeker zie ik ook met de bediening dat God me op mijn plek heeft gebracht. Waarin ik floreer. En ik mag de werken gaan doen die Hij van tevoren voor mij bereid heeft. Nou, dat is ontspannen leven. En dat wil de Heer. Want Hij heeft ons hartelijk lief. Nou, de positie van de vrouw heeft alles te maken met het feit dat Christus het hoofd is van de gemeente. Maar dat niet alleen, we hebben gelezen, Hij is ook de behouder, Hij is ook de redder, Hij is ook de verlosser van het lichaam. Dus de positie die de vrouw inneemt, ik hoop dat dat echt duidelijk is, heeft alles te maken met de Heer Jezus. Hoe Hij over haar denkt, wie Hij voor haar is, het is ontleend, zij erkent, zij aanvaardt zijn autoriteit. En dat vind ik zo mooi, de Heer Jezus, Hij houdt zijn lichaam in stand. Hij koestert het. En Hij beschermt het. Met andere woorden, Hij zorgt ervoor dat zijn lichaam haar bloei verkrijgt, haar groei verkrijgt. Hij werkt aan haar welzijn en uiteindelijk dat ze ook vrucht draagt. Landt er wel, hè, dit. In dat licht. Dus de Heer Jezus, Hij zorgt voor dat lichaam. Hij is niet alleen gekocht en betaald, maar nadat Hij dat gedaan heeft, blijft Hij zorg voor het lichaam dragen. In voorspoed en in tegenspoed. En dat is zo bijzonder. Mag ik vragen stellen? Wordt de gemeente daar minder van als die dat doet? Ja, nou een eerlijke vraag, hè? Wordt de gemeente daar minder van? Wat Hij voor hen doet? Nee, daar wordt de gemeente niet minder van. Daar wordt de gemeente alleen maar beter van. En daarom vandaag nemen we als gelovigen vrijwillig plaats onder het gezag, de autoriteit van de Heer Jezus Christus. Omdat wij weten, diep in ons hart, en de diepe overtuiging hebben, dat het ons nergens beter kan gaan, als gelovigen, dan onder de schaduw van zijn vleugels. Dan onder zijn autoriteit te leven. Dan onder zijn heerschappij te leven. Want we zijn ervan overtuigd. Hij is door en door goed. Hij is absoluut betrouwbaar. En Hij laat niet los het werk wat zijn hand begonnen is. En daarom, Heer Jezus, elke dag opnieuw, hier ben ik. Ik buig mij onder uw heerschappij. Het kost me geen moeite. Doe het vrijwillig. U hoeft het niet te zeggen. Hier ben ik. Ik erken u niet alleen als mijn heiland, als mijn zaligmaker, maar u bent ook mijn Heer, mijn Kyrios. Kijk, dat is het, hè? En met dat ik die positie inneem, zegt Hij, blijf in mij en ik in u. Dan draag je veel. Het is heel goed toeven. En ik nodig veel mensen uit om diezelfde positie in te nemen. Ja, maar dan staat Hij boven je. Dat klopt. Hij is het hoofd, ik het lichaam. Ik word aangestuurd vanuit Hem. En vanuit Hem is ook de samenhang en de opbouw, zeker. Maar het gaat me goed onder dat hoofd te leven. En de man naar Gods hart. Nee, ik moet het anders zeggen. De gemeente wordt er niet minder van om die positie in te nemen. Nou, zo ook de vrouw binnen haar huwelijk. Het initiatief moet van haar uitgaan. Die versen zijn aan haar geadresseerd. En de man naar Gods hart zal in deze, luister goed, niet onredelijk zijn, niet veel eisend zijn, niet ijdel zijn, niet zelfzuchtig zijn, ook hierin geldt, door uw wil te doen, leer ik om vrij te zijn. Het gaat erom dat wij deze posities vanuit Bijbels licht gaan bezien. En op het moment dat we dat doen, dan floreert ons leven. Ik heb iets gezegd, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik heb iets gezegd over de plaats van de vrouw. En ik kom nu bij de mannen uit.
De vrouwen hebben dus een plicht gekregen. En de uitvoering van die plicht is initiatief van die vrouw zelf. Dat is duidelijk, hè? Het is een vrijwillige keuze om zich te onderwerpen. En nou komen we bij vers 25. Mannen. Nou, die hebben een langere brief gekregen. Adam is eerst geschapen, toen Eva. Adam is hoofdverantwoordelijk. Dus ik ben hoofdverantwoordelijk voor mijn vrouw. En dan zei ooit een broeder tegen mij, besef jij dat jij een dochter van God getrouwd hebt? Dat is nogal wat, hè? En over die dochter van hem geeft hij jou de verantwoordelijkheid. Dus ik zal ook verantwoording moeten afleggen hoe ik met mijn vrouw omgegaan ben. En als je het in deze verbanden ziet, dan maakt dat die vrouw heel klein in haar onderwerping. Maar het maakt die man ook heel erg klein en nederig en afhankelijk. Dus geen dictators. En als we dit zien, en het is zo mijn gebed dat de christelijke gemeente deze dingen weer gaat ontdekken. Want dan gaat er heel veel weer tot bloei komen. Dan zal er heel veel worden hersteld. De man, hij heeft als eerste de plicht om zijn vrouw lief te hebben. Voelt u dat altijd? Nou, ik voel nou op zich geen liefde voor mijn vrouw. Dat moet u niet doorvertellen natuurlijk, maar dat voel ik niet. Ik heb mijn ring om, ik ben getrouwd, er ligt een verbond. Maar ik weet dat het zo is. Ik weet dat het goed is. Ik weet dat er een houden van is, even los van mijn gevoelens. Daar leefde ik in de begintijd op. Maar verliefdheid is overgegaan in houden van. En dat is iets anders, hè? Ik trouw wel eens een jong stel, dan zegt dat meisje, nou, ik hou zoveel van hem. Ik zeg, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik zeg, maar je bent verliefd. Ik zeg, houden van, dat groeit. Naarmate je iemand leert kennen, dan ga je van iemand houden. Dat is veel dieper, veel vaster. Zo is het ook in die geestelijke relatie. Nou, een man heeft de plicht om zijn vrouw lief te hebben. Hij moet er dus ook voor kiezen. En zich niet altijd door zijn gevoel laten leiden. Hij moet werken aan haar geluk en haar welzijn. En weet je wat je nou heel vaak ziet in een huwelijk? Dat zij druk is met zijn taak. En hij is druk met haar taak. Dus heel concreet, die mannen lezen alleen vers 22 tot 24. Daar zijn heel druk mee. En die vrouwen, die lezen alleen vanaf vers 25 en volgende versen. Dus ze zijn allebei elkaars post aan het lezen, maar God had het voor hen bestemd. Want hij zegt, als zij nou doet wat ik haar opdraag, en hij neemt zijn plichten waar, dan gaat het tussen hen ook goed komen. Dus we moeten stoppen om elkaars post te lezen, maar bij de les blijven, bij onze les blijven. Dat is zo belangrijk. Maar hoe snel zijn we als mensen niet geneigd om toch een uitstap te maken? Nou, vers 25, een tekst aan de mannen. Christus heeft ons mannen laten zien hoe lief te hebben. Er ligt niet alleen een opdracht, maar ook de wijze waarop en de liefde die hier beschreven wordt, dat is, zoals u weet, de agapelliefde. Er zijn drie liefdes, die ga ik allemaal niet benoemen. Het gaat om de agapelliefde. Dat is de zelfverloochenende liefde. Dat is een liefde die niet eist, maar die geeft. Dat is niet een liefde die naar de persoon als eerste kijkt, maar is een liefde zonder aanzien des persoons. En de Heer Jezus zegt, misschien vind je het moeilijk op welke wijze je je vrouw lief moet hebben. Ik heb het je geïllustreerd. Ik heb mezelf verloochend. Ik heb mezelf opgeofferd. Ik heb niet iets voor mezelf gezocht. Maar ik was altijd gericht op die ander. En dat vraagt zelfverloochening. Agape liefde wordt dan ook wel genoemd de zelfverloochenende liefde. En Christus, hij had er alles voor over en was bereid om te sterven, waar we binnenkort over nadenken, en zo zijn bruid te verwerven. Tot in eeuwigheid. Zover wilde hij gaan. Nou, als er autoritaire mannen in ons midden zijn, dan moeten ze hier maar over nadenken. Dus om die bruid te werven, gaan we straks zingen, kwam hij ten hemel af. Dat is een liefde. En als je dat als man beseft, dan heb je heel veel werk aan jezelf. Christus ging zo'n diepe weg, had er alles voor over. Het kostte zelfs zijn eigen leven. Bloed en water kwamen uit zijn zijde. Hij stierf de smadelijke kruisdood. Legde zijn leven af. Vrijwillig. Hij is niet vermoord. Hij koos ervoor om zijn leven af te leggen. Om haar als bruid te werven. En dan vervolgt dat lied die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Wat een liefde. Het is voor een vrouw, luister goed, een eer. Een grote vreugde om zich aan zo'n type man te onderwerpen. Daar gaat het om. Ik hoop dat u het voelt. Als je als man zo leeft, dan is het voor een vrouw weinig of kost het voor een vrouw weinig of geen moeite. Om zich op deze manier aan haar man te onderwerpen. En dit is exact het punt waar ook vandaag autoritaire, onredelijke en op zichzelf gerichte mannen moeite mee hebben. Om zich zo te geven zoals Christus zich voor de gemeente heeft gegeven. En hij ging diep, geloof me. Zo lief had hij ons. Dat het hem dat mocht kosten. En als we even naar de gemeente gaan, dan is het voor mij dan ook een raadsel. Waarom zoveel gelovigen vandaag moeite hebben om zich vrijwillig te onderwerpen aan de Heer Jezus, aan zijn woord en aan zijn principes. En dan durf ik eerlijk de vraag te stellen. Het is de vraag hoeveel je hebt gezien en begrijpt van de liefde van God. Omdat ze uiteindelijk het recht in eigen hand houden. Maar daar waar ik zie wat hij voor mij gedaan heeft. Dan ben ik vandaag bereid om me vrijwillig aan hem te onderwerpen. En dan zeg ik, Heer Jezus, hier ben ik met huid en haar. Met hart en ziel. Naar geest, ziel en lichaam aan u toegewijd vandaag. En tot in eeuwigheid. Ik onderwerp mij dagelijks aan uw leiding. Omdat ik in het licht van uw liefde niet meer voor mezelf wil leven. Maar voor hem. Voor u. Die voor mij bent gestorven. En die voor mij is opgewekt. Hier ben ik. Ik geef mijzelf aan u volkomen. Ja, ik wil gans de uwe zijn. Herkent u dat in uw leven? Ziet u, naar de mate dat we zicht hebben op de toewijding van de Heer Jezus, allereerst de toewijding aan de wil van zijn Vader, maar ook aan verloren zondaren. Als we daar zicht in hebben, dat zal de mate van onze toewijding aan hem bepalen. En ik geloof dat in huwelijk ook zo is. Als een man zijn positie inneemt, maar zijn vrouw lief heeft, op de wijze zoals Christus, en wie kan dat? Ik begrijp het, maar u begrijpt het, het is een richtlijn. Op die wijze waarin hij zichzelf verloochent, niet eist, maar op die ander gericht is, dan zal er bij die vrouw, vroeg of laat, daar die wederliefde zijn. En dit is zo'n belangrijk punt vandaag. En Paulus werkt dat liefhebben nog verder uit in de verse 28 tot en met 30. We hebben die verse met elkaar gelezen. En hij noemt daar uiteindelijk het tweede gebod, het grote gebod. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Paulus, hij was een Jood. En hij bleef een Jood, alleen wel een Jood die de Messias had aanvaard. Maar hij kende de geboden. Hij kende de Torah. Heb uzelf lief. Heb een ander uw naaste lief als dat op de manier zoals u uzelf lief hebt. En in een gezonde situatie, een gezonde man heeft zichzelf lief. In de Bijbelse zin van liefhebben, in de gezonde situatie. Hij heeft zichzelf lief en hoe uit hij dat? Nou, hij voedt zichzelf. Hij kleedt zichzelf. Hij verzorgt zichzelf. Voor sommigen kost dat heel veel moeite en die moeten soms aangespoord worden. Maar ik ga het even uit van de rechtgeaarde man. Hè. Hij verzorgt zichzelf. Hij beschermt zichzelf. Dat zijn allemaal uitingen dat hij zichzelf lief heeft. Hij draagt zorg voor zichzelf. Maar als we gezegd hebben aan het begin van de boodschap dat man en vrouw één zijn. Als hij zichzelf lief heeft, dan heeft hij ook haar lief met wie hij een eenheid is gaan vormen. En dat is zo belangrijk. En uiteraard geldt dat ook andersom. En dit is wat Paulus uitwerkt in de versen 28 tot en met 30. En dan zegt hij zo heel treffend in vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat. Maar hij voedt en koestert het zoals de Heere de gemeente. Zie je steeds dat prachtige evenwicht. Geweldig. Het is zo heerlijk om om je te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus. Het is zo prachtig. En het is zo mooi als je dat terugziet in aardse huwelijken. Als je daarin het plaatje van de Heer Jezus en de gelovigen terug gaat zien. Een bijzondere eenheid. Waarin liefde en trouw de fundamenten zijn. De agape liefde wel te verstaan. En als je nu hebt meegelezen en meegedaan hebt, dan heb je gemerkt dat ik 2 versen heb overgeslagen. Dat zijn vers 26 en vers 27. En bij die versen zou je de volgende vraag kunnen stellen. Ik hoop dat je er nog even bij blijft. Waarom gaf Christus zich over voor de gemeente en dat in de weg van lijden en sterven? Waarom gaf hij zich op die manier over? In de weg van lijden en sterven. Nou, deze versen, vers 26 en 27, geven daar een antwoord op. Dat is zo bijzonder, zo geweldig mooi. Daar staat op dat hij haar zou heiligen. En heiligen in de Bijbel, dat zie je al, het volk Israël is geheiligd. Heeft met uitverkiezing te maken, heeft hiermee te maken dat het volk Israël apart is gezet door de Heere God. Met een bepaald doel. En hier zegt Paulus over de Heere Jezus, hij heeft de gelovigen, de heiligen, geheiligd. Hij heeft ze apart gezet. Hij heeft ze apart gezet voor zichzelf. En dat is zo bijzonder. Hij heeft ons zo lief, dat hij zijn eigen leven heeft afgelegd, zijn bloed gegeven. Hij heeft de heerlijkheid bij de Vader verlaten. En dat heeft hij allemaal gedaan om jou en mij te kunnen heiligen. Om jou en mij apart te kunnen zetten. Om jou en mij, luister goed, helemaal voor zichzelf te hebben. Om helemaal één met ons te worden. Dat is toch een wonder, of niet? Dat de liefde van God zo ver ging. Dat hij er... Ja, daar is hij heel streng in. Heel streng in. Hij gunt je aan niemand anders. Hij koestert die relatie. Hij beschermt die relatie. Hij is heel scherp op hoererij. Waarom? Hij wil jou voor zich. Zelf. Moet je over nadenken. Je onderwerp je graag aan hem. Maar ja, hij is een jaloers God. Dat is een kernwoord. En hij duldt het niet als er iemand tussen komt. Zie je hoe diep de liefde van God gaat. Het is niet alleen liefde in woorden. Maar het is ook liefde in de daad. En als ik hierover nadenk dat hij mij zo lief had. Dat de Vader zijn eigen zoon gaf. Dat daar bloed gevloeid heeft, dat er een man gestorven is en is opgestaan. En dat hij na de opstanding het leven aan het licht heeft gebracht, mij in dat leven laat delen, maar vervolgens ook tegen me zegt, ik heb je geheiligd door dat bloed. Ik heb je apart gezet, met een doel, om je helemaal voor mezelf te hebben. Jij en ik, wij zijn uniek, wij zijn een eenheid. En ik wil dat niets en niemand daartussen komt. En je kan het doortrekken naar het aardse huwelijk. En dan wordt het zo bijzonder. Dan wordt het zo een rijkdom. En laat ik ook dit zeggen. Als u verlies hebt geleden. En het was zo.
dan voel je hoe rijk het was. En hoe diep dit is. Ik ben er alleen voor jou. Ik ben voor jou apart gezet. En jij voor mij. En we laten er niemand en niets tussen komen. En daar moet je voor vechten vandaag. Je moet vechten voor aardse huwelijken. En je moet ook vechten voor het geestelijke huwelijk. En daarom kunnen we niet verslappen. En daarom, laat ik het maar eerlijk zeggen, is het schrikbarend. Hoeveel slappe instellingen er vandaag is. Hoeveel christenen slap zijn in hun instelling. Men wil er niet meer echt voor gaan. Oh, laat maar. Oh, komt wel. Waar zijn... Wat dat betreft hebben we echt leeuwen nodig vandaag in de christelijke gemeente. Die vechten voor hun huwelijk. Die daar ook niks en niemand tussen laten komen. En dat geldt ook geestelijk. Hoeveel mensen laten zich niet in met van allerlei wind van leer. En dwalen uiteindelijk af. Uit die intieme relatie. De Bijbel zegt heel duidelijk. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Dat betekent dat de Heilige Geest niet alleen een kracht is, maar eerst en vooral ook een persoon. En als daar dus een derde in het spel is, dan trekt de Heilige Geest zich terug. Waarom? Omdat wij door God geheiligd zijn, om er voor Hem alleen te zijn. Toets je leven, hè, vanavond. Hoe is het in ons geestelijk leven? Zijn we vrij van geestelijke hoererij? In Christus, oh jazeker, we zijn rein, we zijn heilig. Maar door het evangelie, het waterbad van het woord en door de Heilige Geest, luister goed, reinigt en heiligt God de gelovigen ook in de conditie, in de praktijk van het leven. Dus je wordt een totaal ander mens. Hij vormt zijn gemeente naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Apart gezet voor hem. Dat is heiliging. Dat is ten diepste uitverkiezing, leven met een doel. Apart gezet voor de toewijding aan hem. Nou weet je, dat is een heel eenvoudig voorbeeld, maar kijk, als je je oog maar op één iemand hoeft te richten, dat houdt het ook makkelijk, hè? Zodra je aandacht moet verdelen, dat geldt in een aardse relatie, als er een ander in is, dat gaat gemerkt worden. Want je moet je aandacht verdelen, je bent niet meer gefocust. Maar geestelijk is het ook zo. En daarom is het zo belangrijk dat je er één voor ogen houdt. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinde van het geloof. Hem met wie ik in eenheid ben geworden. Hem wil ik volgen. Door eer en door oneer. Door goed gerucht en door kwaad gerucht. Ongeacht wat mensen denken. Ongeacht de visie binnen en buiten de kerk. Ik leef voor hem en hij voor mij. Daar gaat het om. Koesteren. Beschermen. En het tweede wat hier staat... Waarom gaf Christus zich over voor de gemeente in de weg van lijden en sterven? Mooi, hè? Het tweede, zodat hij haar in heerlijkheid voor zich kan stellen. Dat is wel mooi. We gaan natuurlijk ook mank dat voorbeeld, maar het gaat om het beeld. Als een bruidegom zijn bruid ziet, dan zijn we altijd benieuwd naar die eerste woorden. Hè? Sommige mannen weten dan niks te zeggen. En dan zegt ze soms, ja, nou, wat vind je er nou van? Weet je wel dat? Beetje onwennig, ja, mooi, ja. Ja, mooi, zeker, ja. Maar je merkt, die spontaniteit zit er niet in, hè. Het moet er eigenlijk uitvlammen en zeggen, wow, wat een dag, zeg. Nou ben je echt helemaal mijn eigendom. Vanaf vandaag zijn we helemaal één. Eén vlees, in alle opzichten, één. En je openbaart jezelf op een geweldige manier. Dat. De Heer Jezus. Hij moest zijn leven geven, hij moest lijden, hij moest sterven om ons te wassen, om ons te reinigen, om ons te heiligen, maar ook om ons te kunnen veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat hebben wij niet van nature. Dat groeit niet in ons natuurlijk hart. Maar hij heeft ons gemaakt, een nieuwe schepping, al het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. De heerlijkheid van God openbaart hij vandaag in en door de gelovigen heen. Nu al is de gemeente de woonplaats van God, zeker. Waar hij zijn heerlijkheid door wil openbaren. En het is ten dele, maar we mogen erin groeien. Paulus zegt, we worden veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En daarom moest Christus ook die weg gaan. Hij is trots op je, hè? Hij wil jou, u en mij voor zichzelf. En hij wil heerlijkheid door jou heen openbaren. Dat is toch geweldig? Dat hij zichzelf in jou terug gaat zien. Hé, ik zie mezelf erin terug. Ik vind dat zo fantastisch. En daarom is het zo jammer dat heel veel prediking niet verder gaat dan vergeving van zonde. En de ene week heb je het wel en de andere week ben je het weer kwijt. Maar dat is helemaal niet het einddoel, dat is het beginpunt. Ik wil jou veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik heb je voor mijzelf apart gezet. We gaan er samen, ik bedoel dat niet populair, maar we gaan er samen iets moois van maken. En ik ga jou veranderen. En ik ga jou straks opnemen in eerlijkheid. Dat heb je nog in het verschiet. Maar nu is die wandel al zo kostbaar. Nou, dan pleeg je toch geen geestelijke hoererij meer. En zeg je voor goed aan hem verbonden. Met alles wat in mij is. Blader even naar Openbaring 19. We gaan bijna afsluiten. Want dat krijgt straks nog zijn volle vervulling. In vers 7, waar er gesproken wordt over de bruiloft van het lam, Openbaring 19. Als hier dat huwelijk, die verbondenheid met hem al zo bijzonder is. Mijn relatie met hem, zo uniek, uit zijn zijde voortgekomen. Dan staat er in Openbaring 19 vers 7, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat u dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Hij is de oorzaak. In het begin al, Genesis. Ik maak een hulp tegenover je. Iemand die bij je past. Hij is de oorzaak van Efeze 5. Die twee zullen tot één vlees zijn. Hij komen voort uit de zijde van de Heer Jezus Christus. En wij mogen groeien in liefde. We mogen groeien in de gemeenschap. We mogen groeien in trouw. We mogen groeien in waarheid. En ondertussen word ik veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hier in beginsel en straks ten volle. Ik zal hem zien. Zoals hij is. En ik zal hem gelijk zijn. Nou, in de laatste verse van Efeze 5 geeft Paulus een samenvatting. En eigenlijk een herhaling. Daarom ga ik daar niet veel meer over zeggen. Hij vat het als het ware samen. Hij geeft een herhaling. Hij komt tot de climax. En hij zegt in vers 31. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten. En zich aan zijn vrouw hechten. En die twee zullen tot één vlees zijn. Overigens dat woord hechten, vanuit het Grieks kan je dat vertalen met vastlijmen of verkleven. En daarom zie je ook dat daar waar een scheiding is en er is iets vastgelijmd, verkleefd, dat levert altijd schade op. Ik weet niet of er nog een boekbinder onder ons is, maar dan mag hij mijn Bijbel vanavond meenemen. Maar mijn Bijbel, die is dus gescheurd. Kijk, die was verlijmd. Maar hij is gescheurd. Hij was verkleefd. Maar er blijft altijd aan beide kanten schade over. En dat is wat je om je heen ziet gebeuren. Schade. En hier staat, zij zullen tot één vlees zijn. Dat is op alle gebieden, hè? Sociaal, seksueel, één vlees zijn. En het wordt ook tijd dat we dat in de christelijke gemeente eerlijk en open ook gaan verkondigen. De rijkdom van een huwelijk, ook op deze gebieden, ook op seksueel gebied. Dat voorkomt ook hoererij. De rijkdom daarvan. Ons niet door de wereld te laten vormen, ook onze kinderen, niet de kleinkinderen, maar vanuit de Bijbel de dingen aanreiken. En vers 32 is dan een slot. Dit geheimnis is groot. Er staat in de grond al deze verborgenheid. Dit mysterie, welk mysterie? Dat die twee tot één vlees zijn geworden. En dan sluit Paulus af. Maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. Met andere woorden, ik heb het huwelijk willen gebruiken. De verhoudingen binnen dat huwelijk. De intimiteit, de unieke relatie van dat huwelijk. Heb ik willen gebruiken om iets te zeggen.
over die bijzondere relatie tussen een gelovige en de Heer Jezus Christus. En daarom, broeders, zusters, laten we deze principes niet alleen tot ons nemen, maar laten we er ook uit leven. Paulus heeft 2 geheimenissen gedeeld. Eerst de eenheid tussen Jood en Heiden, Efeze 3. En dit is het tweede geheimenis wat hij deelt. Christus en de gemeente. En die bijzondere eenheid, die staat vandaag onder druk. Geloof me, het aardse huwelijken, maar ook dat geestelijke huwelijk, om het zo te zeggen. Die relatie tussen de Heer Jezus en ons. En ik wil je echt aansporen in deze laatste dagen. Om die relatie te beschermen. Te koesteren. Onderhouding daarvan. Daar prioriteit aan te geven. De liefde, de gemeenschap niet te laten roven. Maar daarin te investeren. Want aan elk huwelijk, ook aan het geestelijke huwelijk, moet worden gewerkt. Daar zijn we bij betrokken. En tenslotte deze opmerking. Mannen, is onze handel en is onze wandel zo dat wij het respect van onze vrouwen waard zijn? Was een vraag voor de man, hè? En voor de vrouwen, is Christus de Heer van uw, van jouw leven? Als dat zo is, dan zou je ook ontzag en respect hebben voor je eigen man. Christus die zichzelf gegeven heeft, de hoogste prijs betaald heeft om ons vrij te kopen. Leef daarom niet in geestelijke hoererij, maar wijd je toe aan Jezus, vrijwillig en vol vreugde. En de vrede van God zal je hart en je gedachtenleven bewaken, bewaren in Christus Jezus. Amen.